Zowel in artikel 8 als in artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis worden verschillende bewijsteksten genoemd als het gaat over het spreken van de Bijbel over die ene God die in drie personen zich aan ons bekend maakt. Ik dacht, laat ik die teksten nou niet lezen. Die spreken voor zich en die lezen we straks ook voor. Maar laat ik twee andere gedeeltes uit het woord van God, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament nemen, die misschien wel eens wat verrassend nieuw licht kan werpen, die niet zo vaak worden genoemd in de gesprekken over de drie eenheid. En dat is allereerst Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 17 en Johannes 3, vers 1 tot en met 17. Eerst dus het Oude Testament, Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 17 en aansluitend Johannes 3, het Nieuwe Testament dus, vers 1 tot en met 17. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen, opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. En wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt, en u gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op uw hoede, dat u de Heere, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heere uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. Want de Heere uw God is een naijvere God in uw midden. Anders ontbrandt de toren van de Heere uw God tegen u en vaagt hij u weg van de aardbodem. U mag de Heere uw God niet op de proef stellen, zoals u hem bij Massa op de proef gesteld hebt. U moet de geboden van de Heere uw God, zijn getuigenissen en zijn verordeningen, die hij u geboden heeft, nauwgezet in acht nemen. Tot zover. Deuteronomium 6. Vervolgens het welbekende derde hoofdstuk uit het Johannes-evangelie. En we lezen vanaf vers 1 tot en met vers 17. Jongens en meisjes, dus we lezen door tot één vers, naar misschien wel de bekendste Bijbeltekst uit het Nieuwe Testament. Johannes 3, vers 16. Weet je nog, vanmorgen? Al zo lief. Goed opletten. Komt er zo aan. We beginnen bij vers 1. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze dingen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, let u op het meervoud, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? Niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Laten we samen artikel 8 en artikel 9 beide lezen. En dat als aanloop naar de verkondiging van het woord. Al die regels, al die zinnen uit artikel 8 en 9 gaan we niet behandelen zoals een bijbeltekst, vers voor vers. We proberen de rode draad eruit op te pikken. Maar wel goed om heel die tekst te lezen en ik gebruik daarvoor de hedendaagse vertaling die u ook op de website nederlandsegeloofsbelijdenis.nl kunt vinden. Artikel 8, daar staat hier boven de drie enige God. Op grond van de Bijbel geloven wij in één God. Één goddelijk wezen waarin drie personen zijn. Zij zijn altijd op basis van hun goddelijke eigenschappen te onderscheiden geweest. In de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. God de Vader is de oorzaak, de bron. En het begin van alle zichtbare en onzichtbare dingen. God de Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld van de Vader. God de Heilige Geest is de eeuwige kracht en macht die uitgaat van de Vader en de Zoon. Deze verdeling betekent niet dat God in drieën is gescheiden. De Bijbel leert ons dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te onderscheiden zijn op basis van hun eigenschappen en zelfstandigheid, maar dat ze niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Ze zijn één God. Daarom is het bewezen dat de Vader niet de Zoon is. En de Zoon is niet de Vader. En de Heilige Geest is niet de Vader of de Zoon. Ze zijn echt verschillend, maar niet gescheiden of onder elkaar vermengd. Want God de Vader en God de Heilige Geest zijn nooit mens geworden, alleen God de Zoon. Toch is God de Vader nooit zonder zijn Zoon of zijn Heilige Geest geweest. Want zij zijn alle drie vanaf de eeuwigheid één God, één goddelijk wezen. Er is geen rangorde, goud, zilver of brons, geen eerste of laatste. Alle drie zijn zij één in waarheid, macht, goedheid en genade. Dan artikel 9, daar worden de bewijzen geleverd vanuit de Bijbel, dat de Bijbel spreekt over de ene God en de drie enige. Wij geloven in een drie enige God, omdat hij zichzelf zo bekend maakt in de Bijbel. En vanwege wat God doet, met name het werk door de Heilige Geest, dat wij in ons ervaren. Maar een belangrijk woordje, ervaren. De bewijzen in de Bijbel over de drie-eenheid zijn op veel plekken in het Oude Testament te vinden. Het is niet nodig om deze allemaal te benoemen. Een aantal belangrijke bewijzen zijn voldoende. Bijvoorbeeld Genesis 1, vers 26 tot 27. Daar zegt God, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. God schiep de mens naar zijn beeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Genesis 3, vers 22. Zie, de mens is geworden als één van ons. Deze teksten bewijzen dat er meerdere goddelijke personen zijn. God benoemt zichzelf als meervoud. Laten wij mensen maken naar ons beeld. En als enkelvoud, God schiep, niet de goden schiepen. Dit bewijst natuurlijk nog niet hoeveel goddelijke personen er zijn. Maar wat voor ons nog onduidelijk is in het Oude Testament, wordt heel duidelijk in het Nieuwe Testament. Toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan, was de stem van de Vader te horen uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon. En de Zoon was in het water van de Jordaan. En de Heilige Geest was aanwezig als een duif. Het blijkt ook uit de doopformulering ingesteld door Christus. Doop alle volken in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En in Lucas 1, vers 35 spreekt de engel Gabriel tot Maria, de moeder van Jezus. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren wordt, Gods Zoon genoemd worden. Daar heb je het, hè? Heilige Geest, de Allerhoogste Vader en Gods Zoon. 2 Korinthe 13, vers 13 staat, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. En tenslotte staat er in 1 Johannes 5, vers 7, drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord, een omschrijving van de Heer Jezus, en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. Nou, uit alle genoemde Bijbelversen blijkt dat de Bijbel ons leert dat er drie personen zijn in één God, goddelijk wezen. De leer van de drie-eenheid kunnen wij met ons verstand niet begrijpen. Toch geloven wij die leer op grond van de Bijbel en wij zien er naar uit om straks in de hemel het helemaal te begrijpen en God te kennen zoals Hij is. Verder moet ook gelet worden op het bijzondere werk van de drie personen. De Vader is onze schepper omdat Hij door zijn kracht alles geschapen heeft. De Zoon is onze zaligmaker, onze redder, omdat Hij ons verlost heeft door zijn bloed. En de Heilige Geest vernieuwt ons doordat Hij woont in ons hart. De leer van de drie-eenheid tot slot is altijd geloofd en verdedigd geweest door de kerk. Vanaf de tijd van de apostelen tot nu toe. Tegen het jodendom, de islam, tegen ketters zoals Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus en Arius. Ze zijn terecht door Christen in het verleden terecht gewezen. En wij geloven over de drie eenheid ook alles wat hierover staat in de drie algemene belijdenissen. De apostolische, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. U begrijpt, gemeente, als ik op al die facetten diep zou ingaan, zou ik 5, 6 spreken kunnen doen. Ik dacht, nou weet u wat, laat ik dan 2 artikelen in 1 preek doen, dan weet ik zeker dat ik niet uitloop. Of het dit keer helemaal een half uur wordt, dat gaan we zien. Dat is ook niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat wij de conclusie mogen trekken aan het einde van de dienst die Guido de Bree heeft verwoord. Wij begrijpen nog niet alles, maar de rest komt nog. Wij geloven in het vertrouwen dat het begrip helemaal komt als wij op een nieuwe aarde God van gezicht tot gezicht kunnen zien. Waar wij Jezus met eerbied gesproken de hand kunnen drukken. En waar wij de Geest op zo'n manier ervaren dat we nooit meer bang hoeven te zijn dat Hij van ons wijkt. En tot die tijd zijn wij wel geroepen om de Bijbelse gegevens die zich aandienen onder ogen te zien. God vraagt van ons niet dat wij op een kinderachtige manier geloven. Dat wil zeggen dat wij al die gegevens wegleggen en er niets mee doen en er maar wat van maken. Nee, juist als wij er wat van maken vanuit het geloof, zullen we ontdekken dat juist het nadenken over die ene God en tegelijkertijd die Vader, Zoon en Geest, 1 en 3, 3 en 1, het hart zo vol maakt. En juist ook onze handen wil vullen om juist vanuit de grootheid van God de daden van Hem ook zichtbaar te maken op de aarde. Het raakt dus ook degelijk, wel degelijk, je leven. En niet alleen het hoofd, ook de ervaring. Ik heb geprobeerd wat structuur aan te brengen met een thema en twee lijnen. Het thema is, dat vond ik zo'n mooi zinnetje. Alle drie zijn zij één. Alle drie zijn zij één. Dat komt uit artikel 8. De laatste zinnen. Zo spreken we vanmiddag over God. We beginnen vanuit het meervoud. Alle drie zijn zij één. En eindigen in het enkelvoud. Eén, ja, zo hebben we gelezen. Zij zijn één in waarheid, macht, goedheid en genade. Dus Guido de Bre focust zich op wat wij er dan hebben. Als wij erop letten dat God, Vader, Zoon en Geest één is, dat zij één zijn, dan zien wij dat in hoe zij met ons omgaan. Met macht, met goedheid en met genade. We letten op twee dingen. Allereerst het stukje van de eenheid. Waarom geloven wij in één God? En tegelijkertijd op de verscheidenheid. Waarom spreken we toch over Vader, Zoon en Geest? Dus alle drie zijn zij één. We letten op de eenheid van God. En we letten op de verscheidenheid in God. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. U weet, ik ben van de voorbeelden. En als je wat gaat lezen in de literatuur over de drie enige God. En je gaat wat googlen, dan kom je er heel veel tegen. En meestal vind ik een voorbeeld al snel mooi. En dan moet ik kiezen van welke vind ik er nou echt het mooiste en die gebruik ik dan. Maar hier aarzelde ik toch wel wat. Je loopt het risico met de drie eenheid dat als je het in een menselijk beeld wil pakken, als je het met een pakkend voorbeeld wil voorstellen, dat iemand met dat voorbeeld weer aan de haal gaat en zegt, en toch klopt het net helemaal niet. Denk bijvoorbeeld aan die lantaarn met drie glazen, drie ruitjes en één kaars in het midden. Ja, die kaars is dan God en die drie glaasjes, dat zijn dan de verschijningsvormen. Ja, dat kun je ook een hele verkeerde kant mee opgaan, toch? Het is maar net door welk glaasje je kijkt. Hè? Je kunt nooit alle drie de glazen zien bij een lantaarn. Weer een ander heeft een prachtig beeld gebruikt van de zon. Er is één zon, maar de warmte is er en het licht is er. Nou, zo kun je verschillende voorbeelden gebruiken. En toch vraag ik me dan af of we recht doen aan de heiligheid van Vader, Zoon en Geest. God zelf laat het naast elkaar staan. De ene God en toch de Vader, de Zoon en de Geest. En degene die dat een beetje heeft ontdekt, na 20 jaar geschreven te hebben aan een boek over de drie eenheid, is Augustinus. Ook wel genoemd de grootste geest die de kerkgeschiedenis heeft gekend. Zeer intelligente man. Heeft 20 jaar geschreven aan een boek van bijna 600 pagina's. 15 boekjes in één dikke bundel, zeg maar. Over de drie-eenheid. De Trinitate. En aan het einde concludeert hij in een gebed. Heere God, wilt u mij vergeven dat wat ik over u heb geschreven. En ergens anders heeft hij verzucht toen iemand zei, 600 pagina's, Augustinus? Ja, dit heb ik geschreven om niet slechts geheel te hoeven zwijgen. En hij vertelt, als hij over dat boek in gesprek is met anderen, als het dan eindelijk aan het einde van zijn leven gepubliceerd is, dan vertelt hij hoe hij gaandeweg zich vergeleek met dat jongetje dat hij ooit eens tegenkwam op het strand. Dat jongetje had met zijn schepje een kuil gegraven. Op het strand, heb jij ook wel eens gedaan misschien. En die kuil was van op het strand tot aan het water. Nou, dat was best wel een afstand, dat had hij bewust gedaan. Want wat was nou het plan? Om met zijn emmertje naar de zee te lopen. Zo het water uit de zee te halen, weer terug. Zo plons in het kuiltje. En Augustinus zag dat hij dat deed en hij zei, wat ben je nou aan het doen? Ik ga de zee in de kuil stoppen. Augustinus heeft natuurlijk niet gezegd toen, jongen, dat lukt je niet. Die dacht heel wijs, daar komt hij vanzelf wel achter. De oceaan, de zee, krijg je nooit in onszelf gegraven kuiltje. En dat voorbeeld gebruikt hij om aan te geven dat het prima is om water te scheppen Dat het prima is om het beeld maar weer door te trekken, hè? Je te verdiepen in God, met God bezig te zijn. Maar kijk uit. Dat je probeert in je kleine verstand, met onze beperkte vermogens, God zo klein te maken, dat we zeggen als ons kuiltje vol is, dat is God. Dat we een preekje hebben gehouden, al zouden we de 20 houden. Dat we zouden zeggen tegen elkaar, nou hebben we de 3 enige God. En zoals je het nu hebt gehoord, zo heb je het nog nooit gehoord, nou is het af. Nee. Dat is toch het mooie, hè? Stel je voor dat ik mijn vrouw na zo'n 18 jaar huwelijk zo zou kennen, dat ik helemaal zou kunnen zeggen, ja, ik heb echt alles aan haar ontdekt. Dan loop je in het gevaar van sleur of van saaiheid. Maar ik moet u bekennen dat dat nog niet het geval is. De helft is mij nog niet aangezegd, zeg maar. Als je zo bezig bent in een relatie om elkaar te leren kennen, dan ontdek je steeds weer nieuwe dingen. En zo is dat ook bij God. En bij God hoef je nooit bang te zijn dat je teleurgesteld denkt van, ach, dit had ik nou nooit gedacht, jongelui. Dat ik nou dit moet ontdekken, dat valt me zwaar tegen. Integendeel. Het is niet altijd te begrijpen, maar dat doet je altijd goed. Dat belooft God. Nou, na deze inleiding is het van belang om dan eerst te letten op, wat is er nou zo belangrijk aan de nadruk op de eenheid? Dat wordt dan ook wel gezegd door tegenstanders. De drie enige God, dat kom je in de Bijbel als zodanig, als term niet tegen. Het geeft ook zoveel gedoe als je spreekt met orthodoxe Joden, als je probeert het gesprek aan te gaan met moslims. Waarom erkennen we gewoon niet, ja, wij hebben de Vader, de Zoon en de Geest, dus ja, wij hebben ook meerdere goden. Die zijn wel allemaal behorend tot dezelfde doelgroep, maar waarom dan toch de nadruk op dat het één God is? Dat heeft alles te maken met wat wij onder andere hebben gelezen in Deuteronomium 6. En een van die zinnen die we daaruit gelezen hebben is het vijfde vers. Het vierde vers en het vijfde vers. Luister Israël, zo zegt Mozes tegen het volk, de Heere onze God, de Heere is één. Dat kun je vertalen met de enige, maar ook met één. Daarom, en dan komt de conclusie, waarom is het zo belangrijk om te weten dat wij één God dienen? Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. En dan wordt er even later gesproken over dat de Heere naijverig is. God is een God uit één stuk. We kunnen niet zeggen, nou, een klein deel van God wat mij aanstaat, dat vereer ik, dat aanbid ik. Ik ga helemaal voor de liefde van God en ik skip alles wat te maken heeft met zijn toren en met zijn heiligheid, want dat past me niet. Dat vraagt God niet. Andersom, zegt God, als ik één ben, een God uit één stuk, de enige waarachtige betrouwbare, dan kun je mij niet toelaten alleen in het voorkamertje van je levenshuis. Of op de zolderkamer. Of in de kelder. Nee, dan wil ik overal zijn. Dan heb ik recht op alles van jou. Dat is wel van belang, gemeente. Want voor je het weet, ik zei vanmorgen al iets van, delen we God op? Inderdaad. Heel Bijbels, tussen aanhalingstekens, en heel reformatorisch. Je hebt de Vader, de Zoon en de Geest. Dan krijg je het beeld van een Vader die vooral een boze man is. En de Heer Jezus, die een lievige meegaande man is, die een mediator is. Om terwijl je trillend voor God staat, ja, je bij God terug te brengen. En dat de Heilige Geest dan iets is, ja, onpersoonlijk. Iets van een bijzonder visioen wat je mee moet maken. En dat je dus ook gerust kunt zeggen, ja, ik dien God wel, want dat hoort. Ik dien de Vader. Maar, ja, Jezus ken ik niet. Dat je het uit elkaar trekt. Dat is nou juist het belang ook van een onderwerp als vanmiddag. Dat God een God is die als Vader, als Zoon en als Geest gericht is op jouw redding. Alle drie zijn zij één. In macht, in genade en in goedheid. Wat een voorrecht. Als je die God beleidt. En als je met de Nederlandse geloofsbelijdenis zo ook spreekt over die God die een God is die betrouwbaar is. Als Hij tot je zegt, kom naar mij toe. Denk je nou dat Hij je op het laatste moment zal terugsturen? Als Hij zegt, ik zal je beslist niet loslaten en je beslist niet verlaten, dat Hij dat niet zal doen. Dat als Jezus zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat we moeten denken, ja, dat zegt Jezus wel, maar ja, je hebt ook nog de Vader, hè? Dat kan Jezus wel zeggen. Ja, zo is hij altijd, zo gunnend. Maar de Vader, dat is een heilig God. Daar kun je zomaar niet van zeggen dat hij de wereld lief heeft. Zie je dat je ook op die manier, als je dat te veel uit elkaar trekt, Vader en Zoon, dat je dan in de problemen komt of mensen die zeggen, ja, je kan wel een preek horen. Je kan de Bijbel wel lezen. Maar ja, en natuurlijk, mens verstaat niet de dingen die van de geest van God zijn. Dus dan is het een dode letter en dan is het wel een preek, maar er moet een wonder gebeuren. Dus met andere woorden, de Heer Jezus kan wel in het midden van zijn gemeente zijn. En de Vader kan wel een dienaar van zijn woord zenden die aan het woord is. Maar ja, als de Heilige Geest die dag er niet is, het laat afweten, ja, dan is het voor niks geweest. Waar staat dat Jezus aanwezig is zonder de Geest? Wie houdt het in zijn hoofd om te denken dat de Vader mensen zendt zonder de kracht van de Geest? Vader, Zoon en Geest, dat is één God die gericht is op redding, op herschepping. De God die zei, laat ons mensen maken. En waarvan we een glimp van de Geest over de woeste wateren zien gaan. En waarin Jezus als het woord spreekt, er zij licht en het is zeer goed. Die God komen we tegen door heel de heilsgeschiedenis. Tot en met op Golgotha. Bij een open graf. Die God is erop gericht. Terwijl de engelen op het puntje van de hemelse stoelen zitten. Die God is erop gericht om als vader te zeggen, zoon, ga. De dag is aanwezig. Als de geest van Jezus op aarde de laatste keer heeft geroepen, kom, Maranatha, kom, daar is het op gericht. En die God, die dienen wij. Alle drie zijn zij één. Hoe belangrijk dat we de Vader niet tegen de Zoon uitspelen en de Zoon niet tegen de Geest. Of dat we vooral wat hebben met Jezus en niet met de Vader. Of dat we, ook heel actueel, dat we helemaal gefocust raken op de Geest en op de gaven van de Geest. Integendeel, wij belijden de drie enige God. En zo spreken wij over de gaven van de Geest. Zo spreken wij over het verlossingswerk van de Zoon. En het scheppingswerk van de Vader. Het tweede waar we op zouden letten is de verscheidenheid. Dus de eenheid, maar ook de verscheidenheid. Waarom houden we dan ons niet met de Joodse geloofsbelijdenis bij het spreken over de Here? Heel eenvoudig. Artikel 9 geeft er al die bewijzen van. Omdat de Bijbel spreekt over een vader die de zoon zendt. Over een zoon die de hoge hemel heeft verlaten en een mens werd. En uit een maagd geboren is. En omdat de Bijbel zelf spreekt over de Heilige Geest die zijn schaduw werpt over Maria. Waardoor zij zwanger wordt. En de Heilige Geest die op de aarde is als Jezus naar de hemel gaat. Samengevat in die doop van Jezus. De Vader die spreekt uit de hemel, de Zoon die op de aarde is en gedoopt wordt en de Geest die van de hemel op de aarde, op de middelaar, op Jezus de Zoon komt. Eenvoudigweg omdat wij die gegevens niet kunnen skippen. En er ook een doorgaande openbaring is van God, dat we steeds meer van God leren kennen en dat je dat in het Nieuwe Testament tot een climax ziet komen, spreken wij ook over Vader, Zoon en Geest, drie verscheiden. Zo komen we dat tegen in alle drie de oudste geloofsbelijdenissen. De Vader die de wereld schiep en die zijn Zoon zendt. De Zoon die kwam in het menselijk vlees, die bewust, welbewust menselijk vlees en bloed aannam en kwam om de demonen te verjagen, om zieken te genezen, maar bovenal om aan het kruis te betalen met zijn leven. De Geest die Here is en levend maakt, zal dat heerlijke evangelie van Vader en Zoon elke keer blijven proclameren tot de laatste dag. Zo spreken wij de Bijbel na. Mag ik dan eens, ook al ligt de nadruk wat meer op leren en kennisoverdracht vanmiddag, ook die persoonlijke vraag stellen. Waar richt u zich nu op? Die ene God die wij aanroepen als Heere. Ik vroeg mijzelf dat af. Het komt misschien wel het meest openbaar in hoe wij bidden. Bidt u persoonlijk ook wel eens tot Jezus? Begint u uw gebed daar wel eens mee? Of is het vooral God, Gij, U? Tegen wie hebben we het? Op welk moment in ons gebed? Vaak naderen we tot de Vader en eindigen we in de naam van de Zoon. Is goed hoor. Is ook in de lijn van het Onze Vader. Maar dat kan je juist ook in het geloofsleven dieper inwijden. In de kennis van de drie enige God. Als je beseft dat je dan toch ook tot Vader, Zoon en Geest spreekt. Ook het gebed tot de Geest kom je niet veel tegen in de Bijbel. Maar het is er wel. Om je bewust te maken. Tot wie spreek ik? Ja, die ene God, maar is het nu juist niet God de Vader die een geest is en God de Geest die een geest is, die voor ons niet zichtbaar zijn? En hoewel wij Jezus niet hebben gekend, als zodanig niet weten hoe Hij eruit gezien heeft, is Hij niet het centrum van de drie enige God, zonder dat ik daarmee de Vader en de Geest tekort doe. Is Hij niet degene die ons in alles gelijk geworden is uitgenomen de zonde? Is Hij het niet die op aarde heeft gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien? Is Hij het niet geweest die stond te huilen bij het graf van zijn allerbeste vriend op aarde? Dat maakt dat juist het bidden in Christus tot de Vader en de Zoon die hoge majesteit ook zo dichtbij brengt. En als wij spreken over de Vader, dan kunnen we toch ook alleen maar over de Vader spreken als de Vader die zijn Zoon zond. Wat zegt dat over die Vader? En als wij over Jezus spreken, dan kunnen we hem toch nooit loszien ook van de Vader. Hij heeft willens en wetens die hemelse heerlijkheid, zijn Vader, verlaten. En als we over de Heilige Geest spreken, dan is dat niet een onpersoonlijke kracht. En ik moet uitkijken met de formuleringen, maar goed. Je zou bijna kunnen zeggen, het is de ziel, de bezieling van God. Dat wat we van hem waarnemen, ervaren. Te meer redenen om tot lofprijzing te komen in deze God. Zoals ook in het laatste stukje van artikel 9. We kunnen die leer niet met ons verstand begrijpen. Maar we zien er op grond van de Bijbel wel naar uit om straks in de hemel, en ik zou dat zelf liever formuleren als straks op de nieuwe aarde, helemaal te begrijpen. En God te kennen zoals Hij is. Is dat niet je verlangen? Om de Vader die zijn Zoon zond, en de Zoon die zijn leven gaf en het weer opnam, en de Geest die in jou was, zo te kunnen doorgronden, zonder beperking, dat je met een nieuwe mond kunt zeggen, dank u Vader, Zoon en Geest, u al de eer dat ik hier ben gekomen. Dat u zich zo aan mij hebt bekendgemaakt. Dat u mij liet zien dat u als Vader deze hele wereld die aan allerlei ellende is onderworpen, niet zomaar hebt laten vallen. Maar dat wij die vielen door u zijn opgezocht. Dat ik het ben die ik op vertrouwen mag dat in deze verwarrende tijd uw plan met mijn leven voortgang vindt. Dat als ik 's ochtends wakker word, ik weet, ook deze dag klopt mijn hart bij de gratie van u. Ook deze dag mag ik mijn verstand gebruiken, mijn handen, mijn voeten, mijn stem, mijn gaven, bij de gratie van u. En op de dag dat deze rikketikker mij stopt, of mij naar aorta springt, of in een ongeval mij het leven wordt afgesneden, dan nog mogen ze mij wegdragen als een kind van de Vader, de eeuwige God, die mij heeft uitgekozen. Die mij zo lief had dat hij zijn allerliefste zoon voor mij gaf. En zo mag ik ook spreken over Jezus, de redder. Hij heeft ons verlost door zijn bloed. Is dat niet waar ik mee op mag staan en mee naar bed mag gaan? Ook als ik het niet voel, als ik het niet ervaar, dit is mijn geloof. De Vader gaf zijn zoon. En die zoon heeft voor mij in de Godverlatenheid gehangen. Die heeft voor mij aan het kruis gehangen. Die is voor mij naar huis gegaan. En hij komt ook voor mij terug. En dan zal ik met een onuitsprekelijke vreugde hem zien die ik hier heb geloofd. Wat een heerlijke erfenis. Dat ik weet dat de Heilige Geest dat dagelijks vernieuwt in mijn hart. Niet alleen de eerste keer, maar steeds weer. Ook als ik met mijn kleine vingertjes het zo vaak moet loslaten. En dat ik met mijn beperkte verstand zo vaak vastloop. Heren, waarom moest het nu zo? Ik had zo verwacht dat en het gaat zo. Dat de Heilige Geest de stem van Jezus te sprake brengt. Mijn genade is voor jou genoeg. Het gaat de goede kant op. De leer van de drie-eenheid is daarom altijd geloofd en verdedigd geweest door de kerk. En de geloofsbelijdenis van Athanasius, u moet die thuis nog maar eens nalezen, die staat ook achterin. Dan weet u ook gelijk waarom ik hem die niet heb voorgelezen. Ik sta er helemaal achter hoor, maar het is wel heel lang. En als je dat dan leest, ja, dan eindigt dat met: daarom kan een ieder die dit niet gelooft, niet behouden zijn. Het is dus niet, mocht er al iemand een klein beetje op zo'n zijspoor zijn beland, een zaak voor mensen die graag filosofisch en theologisch over God spreken. Een bijzaak is allemaal niet zo belangrijk. Wat een moeilijk gedoe, je moet geloven als een kind. Ja, dat is ook zo. Maar dan ook buigen als een kind voor het gezag van de Vader. In uw boek staat: u bent de ene God en u bent Vader, Zoon en Geest. Alle drie zijn zij één. Als je dat verwerpt, ja, dan is het ook niet zo vreemd. Dat de geloofsbelijdenis van eeuwen terug, hè, dan kunnen wij zeggen, is ouderwets. Nou, ik zeg, is des te betrouwbaarder. Heel dicht op de tijd dat Jezus leefde, dat de ooggetuigen, de apostelen hebben geleefd. Die mensen, die hele gloed nog in hun kleren hadden zitten, bij wijze van spreken. Van dat heerlijke evangelie, wat voor het eerst op de aarde zo kon klinken. Vind je het dan gek dat er met krachtige woorden wordt gezegd, als je dat verwerpt, dan kun je niet behouden zijn. We hebben dat hele rijtje genoemd, hè, van Marcion en Mani en Praxias. Op de site van de, wat ik zei, de Nederlandsgeloofsbelijdenis.nl, kunt u er dan even op gaan staan, klikken, staat een streepje onder en staat er heel kort wat nou het verschil was in hun visie. Dat ga ik vanmiddag niet allemaal doen. Ik noem de eerste, de allerbekendste en ook de eerste ketter in de kerkgeschiedenis, Marcion. Dan weet u gelijk waarom er in zulke krachtige termen gesproken wordt over: dan kun je niet behouden zijn. Marcion sprak over een demiurg, een schepper God die ons wordt, ja, beschreven in het Oude Testament. Een God die, ja, die zomaar roekzichtloos mensenmassa's laat uitmoorden. Een God die, ja, de mogelijkheid geeft om aan lieve mensen om in zonde te vallen. En daarom houdt hij eigenlijk alleen maar een klein gedeelte van het Nieuwe Testament over. Hij ontkent ook dat Jezus als God mens is geworden. En ziet in dat laatste stukje van het Nieuwe Testament wat hij overhoudt, eigenlijk de boodschap. Die vrede God van het Oude Testament, nou, die is er. Maar wij richten ons op die lieve God die zich bekend maakt rondom Jezus. De gemeente, het grootste gevaar is niet waar wij helaas zo vaak, lees CIP en ga kijken wat voor vragen er gesteld worden op Reformforum. De grote strijd moet niet gaan tussen reformatorisch en evangelisch. Ik word daar zo moe van. Leer van elkaar. Maar dat zijn de fronten niet. Dat we moeten gaan waarschuwen voor de evangelische. Die zijn zo orthodox. Die zijn het in zoveel dingen wel eens. Wij hebben de luxe gecreëerd om in allerlei standen en allerlei ingewikkelde constructies elkaar net niet meer te vinden. Maar weet u wat het grote front is? Dat is het front dat ontkent dat Jezus God is. Die zegt Jezus is gewoon een mens als Mohammed. Het grote front is de vrijzinnigheid die de kerken heeft uitgehold, ook in ons land. Waar de kerk niet meer is als een monumentje waar nog een paar grijze duifjes bibberend met een liedboek wat niet het hunne is, probeert nog wat vorm te geven aan de eredienst. Maar het hart is eruit gesneden. De Vader, de Zoon, de Geest. Ach, een boodschap uit een ver verleden. Laten wij beginnen, geliefde gemeente, met ons in die christelijke wereld die zegt wij geloven in de drie enige God om elkaar te zoeken. Elkaar te bevestigen in dat ware geloof dat zich richt op God die zijn gevallen schepping opzocht. Op Jezus Christus de Zoon die de redder is en op de Geest die bijeenbrengt en die vernieuwt. En die zijn kerk door de verdrukking heen draagt. Laten wij zo onze stem verheffen. Laten wij zo ook als christenen onderling en wereldwijd de belijdenis van de drie enige God geen loze leus laten zijn. En geen lege huls, maar een gevuld hart van aanbidding. En daarom hebben we tot slot ook Johannes 3 gelezen. Prachtig wat daar samenkomt. En misschien ook wel een kleine pastorale toegift voor de tobbers onder ons. Die zeggen ja, ik belijd dat wel met mijn hoofd dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft. Ik geloof wel dat Jezus heeft gezegd, want al zo lief heeft God de Vader gehad. Maar er verandert niks. Ik probeer het wel, maar ja, ik wacht op dat wonder. Een mens moet toch opnieuw geboren worden om dat dan ook echt toe te eigenen. Ja, dat is helemaal waar. Maar lees nog eens rustig mee en het duurt niet lang meer hoor. Lees nog eens rustig mee wat er in het derde hoofdstuk van het Johannesevangelie staat. Even kort samengevat, we weten het, hè? Nicodemus komt bij Jezus. Hij zegt, u bent een leraar, want de dingen die u doet, die kan niet zomaar een mens. God is met u. Ja, u bent een bijzonder begaafd mens, anders kon u de dingen niet zeggen en doen die wij bij u waarnemen. Dan begint Jezus over het koninkrijk van God. En dan ineens vanuit het niets over opnieuw geboren worden. En Nicodemus die denkt, ik krijg een lesje biologie. En die snapt er helemaal niks van, wat heb ik gemist? Hoe kan dat nou? Hoe kan nou ik, een volwassen man, weer opnieuw geboren worden? Dat past toch niet meer in de buik van mijn moeder? Maar het is geen biologie, het is theologie. Het is het kennen van God dat Jezus Nicodemus eigen wil maken. Hij heeft het daar over het koninkrijk van God en het opnieuw geboren worden. En als Nicodemus zegt, ja, dit begrijp ik niet, dan zegt Jezus, let op, verwonder je ook niet. Met andere woorden, probeer niet te begrijpen wat ik over die wedergeboorte precies heb gezegd. Want dat is net als met de wind. Als het begint te waaien. En je zegt tegen mama, ik ga de wind vangen. En je rent, ja, waarheen? Waar komt hij eigenlijk vandaan? En waar gaat hij naartoe? En je denkt, ja, nou heb ik een beetje wind. En dan stop je in je zak. Lukt dat? Je kunt de wind toch niet in je zak stoppen? Nou, zo is het ook met de Heere God. Als hij mensen opnieuw geboren laat worden. Dat is aan hem. Verwonder je niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren wordt. Wat heeft dit te maken met de belijdenis van de drie enige God? God zorgt er zelf voor dat hij je leven vernieuwt. Blijf niet steken in, ik moet opnieuw geboren worden. Dat weet God heel erg goed dat dat moet. En daarom... laat hij Jezus in uw leven aan het woord die zegt, twijfel je of hij dat wil? Twijfel je alsof de Vader u over het hoofd wil zien? Weet u hoe het met mijn Vader is? Ik weet dat mijn Vader van de wereld houdt. Want ik doe precies datzelfde wat ik in de hemel heb gehoord. Voorwaar zeg ik u, wij spreken over wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. Neem ons getuigenis toch aan. De Vader en ik. Ik kom uit de hemel. Ik kom het jullie vertellen. Mijn Vader is niet anders dan wat ik zeg. Hij houdt van u. Hij wil niet dat u verloren gaat. Hij heeft mij gezonden niet om u te veroordelen, maar om u te redden. Dat je zo over de Vader, de Zoon en de Geest, de drie enige God, in aanbidding komt en zegt, zo is het gegaan, de Vader zond zijn Zoon. En de Zoon heeft gezegd, let vooral op de liefde van de Vader en vertel je niet aan de wedergeboorte, dat doet de Geest. Laat de wind maar waaien. Broeders, breng het evangelie maar in de huiskamers. Broeders en zusters in het geloof, familie, gezin van God. U die hier geplaatst bent in de omgeving waar u woont. Laat het woord van Jezus maar gaan. Breng het voort en de Geest zal ervoor zorg dragen. Dat en ieder die hem gelooft zegt, ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Ere zij aan de Heilige Geest. Dat is wat wij in het evangelie hebben geopenbaard gekregen. Inderdaad, het kind in de kleuterklas zegt, 1 plus 1 plus 1 is 3. En het kind dat het probeerde te begrijpen hier in de kerk zegt, volgens mij bedoelde de dominee 1 plus 1 plus 1 is 1. Maar weet je wat nou het allermooiste is? Dat jij, dat moet je doen hoor, vanmiddag uit de kerk naar boven gaat. Of naar buiten. Even een plekje opzoekt. En kijk maar even naar de lucht. Blauw. En achter die wolken, praat even mee op het niveau van het kind, hè? Achter die wolken is de Vader, is de Zoon, is de hemel. En het ging vanmiddag over de Vader en de Zoon. En dat ik het hier nu nog over heb. En terwijl ik hier omhoog kijk en mijn handen ga vouwen, weet ik, de Heilige Geest zal mij helpen om te bidden, om te geloven, om weer terug te gaan het huis in, om te slapen en weer op te staan en in deze nieuwe week te beseffen, wat ben ik eigenlijk rijk? Ik heb één God. Ik heb het geleerd. Dat betekent, er is geen andere dan Hij. En ik heb een God die zegt, als ik ja zeg is het ja en als het nee is, is het nee. Ik kan Hem altijd vertrouwen. Wat ben ik toch rijk? En om God nog dichterbij te krijgen, vertelt de Bijbel mij, Hij is als een vader. En als je moeite hebt met het beeld van de Vader, zegt Jezus, kijk dan maar naar mij. Heb je mij in het evangelie ooit gezien als iemand die iemand misbruikt of manipuleert? Nee toch? Kijk maar naar mij. Zo is mijn Vader. Dat is wat de Heilige Geest, de Geest van God, het liefste wil. Amen. We gaan zingen. Nu over de Heilige Geest in een vorm van een gebed. Psalm 143. En daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. 143, het 10e vers.